Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 14 en daar de eerste vier versen. Psalm 14, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het laatste Bijbelboek. En daarvan het 17e hoofdstuk Openbaring 17, door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen de schriftlezing uit Openbaring 17. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van de gruwelen en van de onreinheid haar roerij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, hetwelk de zeven hoven heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet en zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. En hier is het verstand dat de wijsheid heeft, de zeven hoofden zijn de zeven bergen op welke de vrouw zit. En zijn ook zeven koningen, de 5 zijn gevallen, de 1 is, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de 8e koning en is uit de 7 die ten verderve gaat. En de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn de 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. En deze hebben eenerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. En deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, de geroepen en de uitverkoren en de gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volk en scharen en natie en tongen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zij zullen haar woest maken en naakt. En zij zullen haar vlees eten en ze zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat zij eenerlei mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods volleindig zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de komende raden. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de zeer aangezicht. In gemeenschappelijk gebed. Heere, wat gij in Genesis 6 tot en met 11 openbaart, de zondvloed en de torenbouw van Babel, dat dan blijkt dat het weer opgericht wordt, zoals we ook in onze dagen kunnen bemerken. Want het is met de feiten hoeft het niet meer bewezen te worden, want het is voor een iegelijk openbaar. Ook wat gij in het laatste Bijbelboek openbaart, wat in het laatste der dagen zal geschieden, dat de beest de wereldheerschappij in handen neemt, met alle goddeloze wetten die er mee gepaard gaan. Eén wereldregering, één wereldreligie. En daarin is voor uw volk geen plaats. Het zal ook in onze dagen merkbaar zijn. Het is al merkbaar en steeds merkbaar worden. En dat zogenaamde complottheorieën allemaal waar worden. Want de mens is in de leugen gevallen en ook de christenheid, de algemene christenheid, hangt de leugen aan. Omdat ze niet geloven wat er in die woord staat opgetekend. Met name ten aanzien van de eindtijd, de laatste dagen, waarin gij openbaart wat er allemaal geschieden zal. Heren, we kunnen dat niet afbidden, want dat gaat door. We vragen u wel om vertraging, opdat uw huis vol wordt, opdat gij uw koninkrijk nog uitbreiden. Maar gij hebt haast, want gij hebt gezegd, zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden dat zijn werk zijn zal. Heren, o, mochten we toch voor en toebereid zijn voor die ontzaglijk nimmer eindigende eeuwigheid. Mocht gij nog kinderen toebrengen, want er zal ook in de hemel een grote kinderschaar zijn die reeds jaagt voor uw troon. En er zullen nog toegevoegd worden zolang gij niet wedergekomen zijt. Zolang deze wereld nog bestaat, brengt gij uw kerk toe. Mocht daar ook zijn en er zal bij zijn, het ongeboren leven, die reeds juichen voor uw troon. En ook die nog zijn en die nog komen, Heren, het is alles in uw handen. Gij hebt alles in, gij hebt de wereldleidsels in uw handen. Het wereldbestuur is in uw handen. En er geschiet veel onder de toelating, maar er geschieden ook dingen in uw gunst. Uw gunst is beter dan de uitgezochte spijzen, o, mochten we daarom hier gekomen zijn om uw woord te horen, dat gij ons in gunst zoudt aanschouwen in Christus, kan alleen in Christus, en dat we daarvan getuigenis afleggen als gij het in ons hart hebt gelegd. Want dan kunnen we het niet verzwijgen, dat is niet mogelijk. En gij hebt uw volk hart en mond gegeven om uw lof te vertellen. En daartoe zijn we geschapen. We hebben het laten vallen, maar daartoe zijn we herschapen. Om Christus alle eer te geven en in hem de Vader. Want uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Wij loven u vroeg en spaar. De wereld horen en volgen onze zang. Koning mocht het zijn op deze avond. En dat het een lofzang zij uit Sion's zalen. Want gij hebt alles, ook die lofzangen, betaald en gewassen met uw bloed. O, zend Heer, uw licht en waarheid neder. En verneder ons voor uw aangezicht. Want zonder vernedering geen verhoging. En zonder wettig strijden geen kroon. En mag gij het ook de kleinste onder ons leren. Want het is niet in een hoek geschied. Gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. Heren, verenig ons in de vrezen van uw naam. Want er is algehele chaos in de wereld, in de kerken. O, maar dat gij ons nog mocht vergaderen. Gelijk gij uw volk wijdt met uw staf, de kudde uwer erfenis die alleen woont in het woud. Het is ongelooflijk, maar toch waar. Want het is zoals de apostel Paulus zegt, in holen en spelonken de wereld. Geen plaats hebbende in deze gewesten. Geen plaats hebbende in de kerken, waar zij ook niet kunnen verkeren. Omdat dan hun ziel geweld aangedaan wordt. Omdat dan de koning der ere geweld aangedaan wordt. Met al die valse aanpassingen die ze in onze dagen geregeld maken en hermaken. Heren, kom haastelijk weder. Want dan is alle leed geleden. Dan zult gij eeuwig de eer ontvangen. Niet alleen bij uw wederkomst, maar voor uw tronen hier beneden. Overvul ons dan met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Wees met de weduwe en de wezen. Wees met uw kerk wereldwijd. Versterk de broeders in het allerheiligste lof. mochten we daarvan ook getuigenis geven. Na de kerkdienst, dat het niet zal gaan over wereldlijke zaken, maar dat het mag gaan over uw naam en eer, over uw zaligheid, gelijk Jacob zegt, op uw zaligheid wacht ik op, Heer. Want die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Kom over en help ons om Jezus willen. Ja, gemeente, dat is wel opmerkelijk. Dat in het begin van het boek Genesis staat geschreven. Van die grote afval, die vermenging van de stam van Seth. En van Kain, de verworpen stam van Kain. En dat die torenbouw van Babel, waar we u vanmorgen hebben over gepreekt. De torenbouw van Babel, ze zochten een toren te bouwen, ze zochten een naam te maken, ze zochten een stad te bouwen. Allemaal buiten God en Christus. En de Heer heeft het verstrooid met een spraakverwarring. En hier in dit hoofdstuk lezen wij dat God in hun harten gegeven heeft om zijn mening te doen. En dat kun je natuurlijk ook in onze dagen met de feiten staven. Ik heb u al gezegd, al die Verenigde Naties, die Verenigde Landen, die valse oekumenen, hebben een allerlei mening. Many nations, one tongue. En het gaat op een wereldreligie, één wereldreligie, één wereldleider. Het is allemaal natuurlijk de krankzinnigste dictatuur die je maar bedenken kan. Maar de mens zoekt almacht. De mens zoekt als God te zijn. We hebben het vanmorgen gehoord. Er is niks nieuws onder de zon. En denk nou niet zoveel eeuwen geleden. Want er staat ook in dit hoofdstuk geschreven dat op haar hoofd de vrouw op het scharlakenrode beest was een naam geschreven gelijk verborgenheid. Het grote Babylon. Dan heb ik u gezegd dat Babel betekent verwarring. Chaos. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen, want het is allemaal doorgegaan, het heeft zich gerepeteerd. Rome is het Babylon, is het religieuze Babylon, wat in Gods woord zo staat getekend. En dat kan je vergelijken met de torenbouw van Babel. Want ook Rome heeft pogingen ondernomen om als God te willen zijn. De paus, ik heb het u zo vaak uit Gods woord gepreekt, die pretendeert vicaris fili Dei. En dat betekent, ik ben God. Dat betekent het letterlijk. Want als je pretendeert dat je de plaatsvervanger bent van Christus, dan pretendeer je God te zijn. Want de plaatsvervanger van Christus op aarde is de Heilige Geest. Dus dat is ook de zonde tegen de Heilige Geest. En dat wordt in de kerken, in die ene kerk, uit die ene domineesmond geleerd, dat de paus de antichrist is. En dat hij alle pausen, de opeenvolging van pausen, alle godslastering hebben bedreven. Dus om de tegen de Heilige Geest. En dat predikt Paulus ook duidelijk in 2 Thessalonicenzen 2. En op meerdere plaatsen ook in het laatste Bijbelboek wordt dat met name onderstreept. Het eerste beest en het tweede beest. En zijn getal, zijn naam en alle die het beest achter het beest scharen. Dat naar wereld almacht heerst, dat naar wereld almacht grijpt. En er staat ook in Gods woord geschreven dat het hem zal gelukken, dat scharlakenrood beest. Maar het is alles godslastering, want dat vol was van namen der godslastering. En dat is ook kenmerkend voor de laatste dagen, dat er meer en meer godslastering ook in de kerken wordt gekerstend. De grootste godslasteraars in de kerken worden gedoogd. Kijk maar naar A. Huigen. Hij is namelijk professor af in de Christgereformeerde kerk. Maar hij is nooit onder de ban der afsnijding geplaatst. Er heeft nooit een dominee stem tegen zijn afgodsboeken zich verheft. Het is alles Babylon wat de klok van die reformkerken slaat. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen. Dat is de bron der hoererijen. En der gruwelen op aarde. Ja, de bron is, we hebben het opgelezen. Dat er, en we hebben het opgezongen, er is niemand, ook geen sterveling op aarde die naar God vraagt. De hele wereld voor God verdoemelijk. En God heeft uit de hemel nedergekeken of, en gezocht of dat er één was die naar God vroeg. Maar er was er niet één. Daarom heeft hij zo'n lieve zoon gezonden naar deze wereld. om dat werkverbond te herstellen. Want kijk, dat werkverbond, daar wordt wel met verachting over gesproken. Ja, het is niet door het werkverbond. Maar let wel, want Christus het werkverbond heeft hersteld. Want Christus is door de werken der wet gerechtvaardigd geworden. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Door zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft hij hersteld wat de eerste Adam heeft laten vallen. En daarom is het een verworven gerechtigheid. En die verworven gerechtigheid, een mens, geen sterveling, zal door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Maar als Christus die wet, die gevallen wet, niet had volbracht en voldaan, had de zaligheid niet mogelijk geweest, dan had de hemel leeg gebleven. Want God eiste dat aan zijn gerechtigheid genoeg zou geschieden. En door ieder mens, die claim ligt op ieder mens. We kunnen natuurlijk wel een optelsom maken van de vervulling van de werken der wet door Christus. En heel de christenheid eigent zich dat toe. Maar zo gaat het in ieder geval niet, nee. Christus is een middelaar van verwerving, maar dat is nog niet de toepassing. En dan volgt ook niet het geloof. Moet je alleen geloven, dat is de prediking in onze dagen. Maar zo gaat het niet, nee. Die doorgang door de enge poort wordt overgeslagen. De toepassing van de gerechtigheid van Christus, daar gaat vooraf het stuk der ellende. En daar moet je niet mee rekenen, want dan wordt het ook een optelsom. Dat moet je niet voorwaardelijk stellen, want elk mens is gerechtigd, laat het maar zo zeggen, bij God vandaan, om in Christus te geloven. Maar er is geen mens die het doet. We zijn zo doodgevallen in de zonden en in de misdaden, dat we nog geen beweging ten goede kunnen maken. En dat weet ook de Heer op het allervermaakst. Maar de mens die gezondigd heeft, die moest ook voor die zonde betalen. Dat eist Gods recht. Daar is geen ontkomen aan. Of door onszelf of door een ander. En het was in Gods eeuwige gedachte om zijn eeuwige zoon uit te zenden naar deze wereld. Om aan die eis te voldoen. Maar ik heb al gezegd, verwerving is nog geen toepassing. Nee, hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar dat is nog niet de toepassing. Als je daarvan kennis neemt en je hoort het uit Gods woord oplezen, of je leest het zelf, of je hoort het prediken, ben je er nooit verlegen om de toepassing. Dat was wel de vraag van Luther. Hoe kom ik met God in het reine? Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat moet toch je levensvraag zijn. Hoe kom ik met mijn schepper, uit wiens handen ik goed ben voortgekomen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, daaruit gevallen, daar moet en vrijwillig uitgestapt. We hebben moed en vrijwillig tegen God nee gezegd. En nou doen ze voorkomen alsof ze allemaal de wil Gods betrachten. He, dat aankapongeloof. Nou, daar kom je voor eeuwig mee om. Daar kom je voor eeuwig mee om. Want er zit geen diepgang in. Dat is dat zeilbootgeloof dat ik u langs nog heb volgehouden. Openbaring 7, dat predikt ons diezelfde machten en krachten die ook opkwamen tijdens de torenbouw van Babel. He, dat leek allemaal goede bedoelingen te hebben, maar dat moet je ook in onze dagen herkennen. Het staat nog allemaal in het kader van de veiligheid en mensen gezondheid. En het is allemaal leugen, duivelse leugen en bedrog, duivels bedrog. Want er gaat wel zo'n flinke adder achter schuil en het kan niet meer ontkend worden, maar degene die dan de waarheid openbaren, ook al in horizontale zin, die worden zelfs, onderzoek het maar, die worden zelfs gestraft. Je mag de waarheid niet meer openbaren, want er is een ban op de waarheid. Ook op de waarheid Gods, ik denk goed om, want als hij gaat preken, er was ten tijde van Clinton, was zijn vrouw minister van Justitie en die heeft toen een heel dorp, en die onderzochten hoe het al zo in de eindtijd zou geschieden. En dat wilde zij niet geopenbaard hebben. Het was een kolonie. Ik kan daar niet de details van uitklaren. Maar die hebben ze helemaal laten vernietigen met tanks. Alle kinderen, vrouwen, alles is er in omgekomen. Alles uitgemoord. Zogenaamd voor de veiligheid van de omgeving waarin ze leefden. Voor de veiligheid van het land. Dat zijn de dekmantelen. Waarom terror? Dat zijn de dekmantelen waarmee ze vandaag de mensheid verblinden. En als hij daarin gelooft, ja, dan ben je geen christen. Dan ben je geen christen, want Gods woord openbaart al deze dingen. Dat het beest zich zal opmaken, scharlakenrode beest dat vol was en vol is met namen van godslastering. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, het ziet er heel prachtig uit, versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen. En ze had in haar hand een gouden drinkbeker. Maar in die drinkbeker, die is vol van de gruwelen en van de onreinheid, haar roerij. Want daarmee probeert ze de volken te verleiden. En ik heb al dominees horen uitspreken dat Rome niet zo'n groot gevaar meer is. Nou, dan ken je niet, dan ken je Rome niet. Nou, dan weet je niet, dan loog je ook wat Gods woord daarover zegt. Want Rome is nog steeds de geestelijke macht op aarde met de wereldlijke macht en de militaire macht. Met de financiële macht in Londen en met de militaire macht in Washington DC. Als je dat over het hoofd slaat, dan moet je gelijk de Bijbel verbranden. Want dat staat allemaal in Gods woord geopenbaard. Die 10 koningen staan allemaal in het kader wat ik zo net gezegd heb. En God zal het wel omkeren, maar als hij daar lichtvaardig mee omgaat, door te denken, het zal mijn tijd wel uitdienen, dan maak je echt een dodelijke, maar ook een eeuwige vergissing. Want als de vrouw met die 12-sterrige kroon in de wildernis moet vluchten, dat is allemaal Gods werk, dan moet je niet denken dat wij er beter afkomen. Dan moet je niet denken. Nee, want de Waldenzen hebben ook moeten strijden omwille van de waarheid Gods, omwille van de leer van Christus, op leven of dood. En dat hebben ook veel Waldenzen het leven gekost. En we zien dat bij de Schotse geloofshelden. Maar in de kerken is het allemaal pacifistisch geworden. En daar wordt ook de tekst gruwelijk misbruikt. Ik zou als zeggen, godslastig misbruikt. Als er geschreven staat, niet door kracht, nog door geweld. Maar dat is geen pacifisme. Daar bedoelt Gods woord geen pacifisme mee. Nou, want als er ook geweld gebruikt wordt door het geloof, is het niet door kracht maar door geweld, maar door Gods geest. En Gods geest kan niet vergeleken worden met 100.000 atoombommen. Kan niet vergeleken worden. Met Gods geest is niks te vergelijken. Met de almacht Gods is niks te vergelijken. Met alle machten en krachten die op aarde zijn, valt er allemaal in het niet bij. En als je daar niet van overtuigd bent, dan heb je niet het geloof in de ware God. Want ook de almacht Gods wordt in het leven der genade verheerlijkt. Verheerlijkt. Wel in onze zwakheid. Want Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dus Gods volk in zichzelf is ze krachteloos, machteloos. Hebben ze geen wapens in de strijd. Het is niet onder de vaandel voorwaarts christenstrijders. Nee, het is onder de banier van koning Jezus dat ze strijden. Die geestelijke strijd waar Paulus van rept in Efeze 6. Tegen de geestelijke boosheden, tegen de overheden. En al die duivelse machten en krachten die zich openbaren. En dat, die strijd moet publiek, hè? Dat ga je verstaan. Dat is geen stilzwijgende strijd. Dat komt openbaar. Het komt openbaar in welk land dat je verkeert. En we hebben vanmorgen gesproken over de torenbouw van Babel. Die werd gebouwd in het land van Siniar. En Siniar, dat was het dal waarin de zonde heerst. Waarin de duivel heerst. In welk land verkeer je? In welk, moet ik nog nader zeggen, in welk koninkrijk verkeer je? In het koninkrijk van Jezus Christus, in het koninkrijk van eeuwig licht. Dan kun je ook wat vertellen van de overgang vanuit het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Want dat geschiet aan deze zijde van het graf. Dus ook geen stilzwijgende gebeurtenis. Nee, dat moet echt ervaren worden. En als de dominees nou allemaal zeggen dat moet geloofd worden, dan zal blijken dat in tijden van verdrukking, dan worden ze geërgerd van mensen die allemaal dat geloof van het Bijbelblad hebben geplukt. Denk er goed om hoor, denk er goed om. Want de Heere oefent zijn volk in de oven der beproeving. En dat gaat altijd gepaard, ook na ontvangen genade, met de afsnijding van het vrome vlees. Want dan komt het weer terug. God heeft uit de hemel nedergekeken om te zien of er iemand naar God vroeg. Om te zien of er iemand zijn wil deed. En was er, hij kon er niet één vinden. Hij kon er niet één vinden. Dus ook Gods volk niet. Nee, die moeten bediend worden. Want Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen voor veel. En dat dienen van Christus, die bediening van Christus, dat geschiet door de Heilige Geest. En dan word je ook aangegord om op een hoge berg te klimmen. Verhef uw stem als een bezuin. Dus dat is geen stilzwijgende zaak.
Ook dat getuigenis waar Christus vele malen in zijn woord van redt. Gij zult mijn getuige zijn. Ja, dat is door de kerken altijd misverstaan. Hè, dat het gewone volk maar moet zwijgen. En ook Gods kinderen aan het avondmaal en alles. Hè, dat ritueel, dat wordt natuurlijk allemaal vervuld. Maar het is een dode vorm geworden. Het is traditie geworden. Het is cultuur geworden. Het is ideologie geworden. En zo is de godsdienst vervalst geworden. Ik lees hier ook uit een stel vorige aantekeningen die ik toen gemaakt heb. Dat diverse koningen in de stad van één koning, Rehabiam, zijn hart was verdeeld tussen de Heer en de afgod. Dat is de godsdienst van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Het is Christus en de Belial. Ik heb het u zoveel keren bewezen met de feiten. Die valse handreikingen hebben de kerk afvallig gemaakt. Apostasie. Het wordt Gods woord duidelijk geopenbaard. En Paulus heeft ervan geprofiteerd. Als de afval zal gekomen zijn, dan is het de tijd dat Christus wederkomt op de wolken des hemels. Maar in die tussentijd bekeert de Heer nog steeds mensen, maar wel buiten de legerplaats. Of God gaat alle kerken voorbij in onze dagen. En dat is ook in Gods woord geopenbaard. Want de kerken hebben het laten afweten. Ze zijn meegegaan met die kerkpolitieke correctie, met die maatschappelijk politieke correctie. En alles moet volgens een hele vacuümverpakte orde in het werk gaan. En dat is nou net de hoogste vorm van criminaliteit gebleken. Het zijn allemaal maffiapraktijken. En dat doet de kerken, doen er allemaal hard om mee. Alle dominees doen er allemaal hard om mee. Ik heb u iets gezegd van die kostelijke preken die dominee Roos vroeger gehouden heeft. En nou blijkt dat hij ook een valse leraar is. Want hij kan allemaal zwijgen over de roepende zonde van kerklanden volk. Dan ben je niet een knecht van God. De apostelen hebben niet gezwegen, de profeten hebben niet gezwegen. En ze wisten van tevoren dat ze heel het volk tegenkregen, zoals Christus heeft gezegd, gij zult van alle gehaat worden. En ze hebben mij gehaat, omdat ik van hun werken getuig dat ze boos zijn. Er is geen ene dominee die het doet. Want ze willen allemaal hun naam behouden, hun bestaan behouden, hun traktement behouden. Nou, mensen, allemaal dat vleeselijke spul, die gaat God voorbij. De Heer heeft ze overgegeven aan de kracht der dwaling. En nou spreekt hij alleen zijn volk toe buiten de legerplaats. Ja? Zijn volk dat alleen woont in het woud. De kudde zijn er erfenis. Dat is de situatie van vandaag. En of je het gelooft of niet gelooft, dat maakt niet uit. Het is zo. Want Gods woord vertelt ons alleen maar feiten, goddelijke feiten. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en het bloed der getuigen van Jezus, dat is nog zo. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Je moet goed denken dat hier geen bewondering in zit. Want wat Johannes hier zegt, ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Je kan je eigen verbazen over de godslastelijke inhoud van de antichrist. Zo wordt het bedoeld, die verwondering van Johannes. Hoe is het in de wereld mogelijk dat een mens zo in zulke godslasteling geraakt en dat ook naar buiten brengt? Want de paus die braakt alleen maar godslastering, ook al spreekt hij overeenkomstig Gods woord. Dat is allemaal godslastering. Want een duivel die kan nooit God bedoelen. En de paus, ik zou wel zeggen, is erger als de duivel. De antichrist wordt door bijna alle dominees ontkend. Maakt niks uit. Gaat uit van haar, mijn volk. Want die zal je nooit meer kunnen overtuigen. Als je ontkent dat de paus de antichrist is, dan ontken je nog veel meer dingen. En je moet er maar op letten. Kijk maar naar wat de reformatorische media publiceert van die valse Belials vrouwen en Belials mannen. Die worden vooraan gezet in de rij alsof dat allemaal het ware geloof inhoudt. Nou. Wat dat betreft, ik kan het Johannes nazeggen en ik verwonderde mij als ik bijvoorbeeld Arie Simons ziet en hoort preken, dan verwonder ik mij met die verwondering zoals Johannes dat hier van Johannes geschreven staat. Hoe is het in de wereld mogelijk, jongen, dat jij zo komt te vervallen en dat je zo de duivel naar de mond spreekt over uw komst op zijn wil en dat je al die fake-bekeringen inzegent? Hoe is het in de wereld mogelijk? Nou, het is mogelijk, want het gebeurt. Het gebeurt. En allemaal met dat overgeloof en ik leg Jezus in uw schoot, ik leg Jezus in uw hart. Het is allemaal godslastering. Dat zijn pauselijke zalenverklaringen. Hoe kom je zo? Dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. Dat is je eigen schuld. Dat is 100% te wijten aan je eigen verdoemde hoogmoed. Dat betekent ook dat je niet onder het kruis van Christus verkeert. Want dan gebeurt dat niet, hoor. Dan heb je daar geen ruimte voor. Nou, en Gods volk wilde, die wil daar verre van blijven. Want een vreemde, kijk, er zijn natuurlijk veel mensen waar vroeger hoop voor was. Hoop, laat ik zeggen, geen hoopie, maar dan zegt, jongen, dat is nog eens. En ik heb Gods volk daar lovend over horen spreken. Maar ik denk, hoe is het in de wereld mogelijk dat er velen van Gods volk dat onderscheid niet meer hebben? Hoe is het mogelijk? Daar verwonder ik mij over met een grote verwondering. En zoals het hier bedoeld wordt, niet met bewondering, maar eigenlijk met afschuw. Eigenlijk met afschuw. Hoe is het in de wereld mogelijk dat degene die zich Gods volk noemen, de bestraffende man, haten in de poort? Hoe is dat in de wereld mogelijk? Ze zouden je moeten bijvallen. Ik zoek geen medestanders. Maar om met één mond en één hart de Heere te loven, zijn rechten te verheerlijken in Jezus Christus, zijn begotten zoon. Dat is er helemaal niet als het over de broederliefde gaat. Ik heb dat nauwelijks ervaren in die kerken. Ik weet van gestorven broeders die erin hebben verkeerd, maar dat was nog ver voor 2004. Want toen is de afval gekomen. Toen is het ook gebleken dat er geen dominee was die het op God heeft gewaagd. En die een mond bij God vandaan kreeg om de antichrist te tekenen zoals die in Gods woord staat beschreven. Ik heb het nog nooit van mijn leven gehoord. Hoe is het mogelijk dat al die dominees, die Astro's en die Baals in stand houden, dat zijn allemaal repeterende torenbouws van Babel, en die tweede torenbouw van Babel in letterlijke zin, dat is de Verenigde Naties, de Verenigde Nazi's, kun je ook zeggen, want dat is gewoon echt waar. De Verenigde Naties, als hij al die horrorplannen van de VN en met name van de UNESCO en UNICEF, dat zijn echt duivelse instellingen. Ik heb het met mijn eigen ogen in Afrika gezien. Dat UNICEF, dat is gewoon een abortusbeweging. Dat zorgt voor de sterilisatie van al die Afrikaanse meisjes en vrouwen. En die worden door menige revokerk gesteund. Maar financieel niet. Het is ongekend, ongekend. Ja, daarom heet het ook apostasie. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? En ik zal zeggen dat de verborgenheid van de vrouw van het beest, dat haar draagt, terwijl het de zeven hoven heeft en de tien hoornen, het beest dat gij gezien hebt, was en is niet, en zal opkomen. En sommigen zeggen, de antichrist moet nog komen. Nou. Hoewel het is, want het wordt steeds erger. Die paus die nou zit, die Franciscus, het is een beest. Het is een vertegenwoordiging van het beest. Ja? Heel dat pedofiele centrum van wat het Vaticaan heet. Het wordt door geen ene dominee ontmaskerd. Ze durven het ook niet aan. Hè? Nou, ze durven nog geen eens tegen de roepende sodomieten getuigen. Ze hebben het hart in de ziel niet. Zijn de knechten van God? Nou, dat zijn het absoluut niet. Nee. Want dat komt nou ook openbaar welke namen niet geschreven staan in het, dat maakt God publiek, welke namen niet geschreven staan in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Want die kunnen, net wat het gezegd heeft van Rehabiam, zijn hart was verdeeld tussen de heren en de afgoden. Er staan maar van weinig koningen geschreven die God dienden met een volkomen hart. Koning Azar, koning Hiskia. En van Amazia staat er geschreven, hij deed recht wat in de ogen des Heeren, net als Jehu in het begin, doch niet met een volkomen hart. En dat staat zelfs van Salomo geschreven, dat zijn hart niet volkomen was met de Heeren, zijn God gelijk het hart van zijn vader David. Is koning Salomo dan verloren gegaan? Nou, hij heeft zijn koningschap zodanig onwaardig gemaakt, dat net bij Saul het koninkrijk van hem afgescheurd is geworden. En het zelfs het koninkrijk in tweeën gescheurd geworden. In de twee stammen Juda en Benjamin en in het tien stammenrijk. Dus dat heeft God wel bezocht met vreselijke oordelen. Want de stammen werden gescheurd. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. Maar er is een scheur gekomen tussen de stokken liefelijkheid en saambinding. Ja. En nou kunnen al die namen, die worden ook in onze dagen misbruikt. Want van die valse kerken noemen ze het kerkblad de saambinder. Nou, het heeft allemaal chaos teweeg gebracht. Het heeft allemaal chaos teweeg gebracht, verdeeldheid. Men is zo hoogkerkelijk geworden. De Heer heeft zijn geest eruit weggenomen. En het gevolg daarvan is, men wil die torenbouw, die kerkelijke torenbouw, stand houden. Men is dan zo hoogkerkelijk geworden. En dat is allemaal de reinste afgoderij die er bestaat om de jeugd bij de kerk te houden. Entertainment is in het leven geroepen en er is geen onderscheid meer te vinden tussen de Stolkse kermis en de kerkjeugd in onze dagen. Het gaat allemaal van de kerk uit. Het wordt allemaal door de kerk georganiseerd. Nou, daar heb God mij uitgehaald. Was ik beter? Nee, ganselijk niet. Ik was de grootste der zondaren. En nog. Maar, nou proberen die dominees je de mond te stoppen. Want die preken niet meer door de Heilige Geest. Die hebben daar geen licht meer in. Die hebben geen gaven des onderscheids meer. Het zijn allemaal verhaaltjes geworden. Er wordt niks gezegd, niks wezenlijk gezegd. En als je dat onderscheid aan de dag legt, dan ben je hun vijand. Dan beschouwen ze je als een bittere vijand. Ik heb het belevende lijf en heb het ondervonden. Dus die gemeenschap der broeder is in het Westen niet meer. Ze geven ook nog niet eens iets om elkaar. Dat zijn allemaal huizen tegen zichzelf verdeeld. En je ziet het ook, dat dat op politiek terrein en op maatschappelijk terrein gaat plaatsvinden. En de 10 horenden die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en ze zullen haar met vuur verbranden. Dus zo'n eenheid bewerkt die antichrist niet hoor. Nou, dat is een huis. Dat is tegen zichzelf verdeeld. En een huis tegen zichzelf verdeeld zal niet bestaan. Dus dat zou je zien, dat zou je allemaal, die profetie. Want de Heer heeft hun in hun harten gegeven dat ze zijn mening doen. Dat betekent dat ze, er staat toch ook geschreven, die de wil Gods doet, blijft tot in de eeuwigheid. Maar dat is hier niet van toepassing, want die betekent dat zij zijn mening doen, dat zij zijn raad moeten volvoeren in het kwade. Dus dat betekent dat ze de maat der zonde moeten volzonden. Dat betekent dat. En dat zij ene lijn mening doen, dat slaat weer op diezelfde geest als er heerste bij de torenbouw van Babel. Want ze waren allemaal van één spraak in het kwade hoor, in het kwade. Dat was van de beginnen niet zo geweest. Nee, maar na de zondvloed was ook één spraak. Daar was die spraakverwarring nog niet. En ze waren het allemaal eens in de vijandschap tegen Noach. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, dat slaat hierop en dat moet al zo geschieden, want als er sprake is dat God ze heeft overgegeven tot een kracht der dwaling, dan moeten ze zijn mening doen, dat betekent de maat der zonde volzondigen, dan is er voor de zulke geen zaligheid meer. Totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn, dat betekent totdat de profetie volkomen in vervulling gaat. Dat betekent het allemaal. En we zitten nog middenin die vervullende profetie, daar zitten we nog middenin. Het is al zo het einde nog niet. Want wat hier geschreven staat, ook al vanaf Openbaring 13. Degene die het teken van het beest zullen aanvaarden, de reefkerken zullen er naadloos mee meegaan. En ze zullen het nog met argumenten stijven ook. Net als Steve de Bruin heb gezegd dat die Pfizer-vaccin, die is onschadelijk en het heeft geen bijwerkingen. Dus die man, die Steve de Bruin, dat is een reformatorisch, een oud-gereformeerde duivel. Ja, die is schuldig aan de massamoord door die vaccins die in onze dagen geschiet. Want het valt niet meer te ontkennen. Piloten die krijgen, want boven in de lucht is er meer magnetisme dan op de grond. Piloten krijgen tijdens het vliegen hartinfarct op hartinfarct. Of die worden onwel of anderszins. Er was pas nog een piloot die bleef te lang op het toilet en men ging zoeken en hij lag plat op de grond. Ja, vanwege die vaccins. Daarom hebben die KLM-bond een gerecht gespannen, dat ze niet meer ondervraagd mochten worden of ze gevaccineerd zijn, ja of nee. Maar dat dat nog plaatsvindt, want ik zou je vertellen, bij die Mexicaanse griep waren er 80 doden en het werd onmiddellijk gecanceld in alle landen, die vaccins. En nou vallen er 100.000 doden en het gaat allemaal gewoon door. Dus wat er nu in de hand is, dat is zeg maar die uitrolling van het scharlakenrode beest en omdat de mensen niet graag hun positie willen verliezen, niet graag, simpel gezegd, hun baan willen verliezen. Ja, ik heb die mensen, kan ik wel hier ook opnoemen. En er zijn er ook die dan, om die reden, ontslagen zijn. Omdat ze pertinent, en dan praat ik gewoon over wereldse mensen, die het al doorhebben. Pertinent niet willen gevaccineerd worden. Het is geen vaccin, het is een manipulatiespuit, een killerspuit. Er komen nanodeeltjes in je lichaam en dat gaat ook allemaal aangesloten worden op 5G. Je DNA wordt veranderd, dus dat is een schending van de tempel gods. Alle vaccins, want ik heb er nog een artikel van opgedoekt, dat was al uitgegeven in 2012, waarin bewezen wordt dat alle vaccins bastersvol zitten met cellen van geaborteerde baby's. Ik ken de getuigenissen van hoogleraar, ik kan het er allemaal bij halen. En het wordt door de reformmedia stellig ontkend, want dat de staai zegt, dat mag iedereen zelf weten. Dus dat betekent nou in onze dagen, iedereen mag zelf weten of dat die abortus ondersteunt door die vaccins te nemen en door die mRNA-vaccin, of dat die zelfmoord pleegt. Dat is dan allemaal je eigen keuze. Wordt niet gecensureerd in geen enkele reformkerk. Dus ook weer een bewijs dat het allemaal valse kerken zijn. Dominees die hun schapen niet waarschuwen en censureren voor dit duivelse bedrog wat er in onze dagen gaande is. Dat zijn geen knechten voor God. Als je dat nog denkt, dan koester je Gods lastige gedachten. Ja, hoe is het zo gekomen? Ja, ik ken de feiten en die logenen. Het is zo. En omdat de Heer dat allemaal openbaart door de weg van zijn voorzienigheid, dat ze openbaar komen zoals ze zijn en vroeger altijd mooi weer gespeeld hebben, maar dat kan in onze dagen niet meer. Dat houden we niet vol. En die ene dominee die gezegd heeft van ja, het begint wel te lijken op de tijd van het teken van het beest. En het was nog geen week later, vertrok alles weer terug. Want hij kreeg zoveel tegenstand. Want dat schuiven ze in onze dagen nog duizenden eeuwen vooruit. Alsof het nooit gebeurt. Maar we leven in het einde van de eindtijd. Ik heb er ooit eens een boek over geschreven. Over die eindtijd. En er waren toen nog kinderen Gods die dat boek gaan wilden lezen, want ze voelden in hun hart en krachtig Gods woord dat dat de waarheid was. Maar het wordt helemaal niet meer geloofd in onze dagen. Er heerst zo'n prediking dat de mensen, het is net een drugs. Je wordt erdoor verslaafd en het wordt decades met de paplepel ingegoten. Het is als het ware die prediking in onze dagen een indoctrinatie, gelijk Simon de Tovenaar bezigde. Hij betoverde, hij hypnotiseerde het volk. Ja, hij kon niet tegen het woord op, want toen Filippus kwam en het woord begon recht te snijden, toen hingen ze Filippus aan. Dat was een krachtdadige werking des geestes. Toen werden al die hypnotiseerde mensen, die kwamen tot bekering. En zelfs Simon de Tovenaar die zag, jongen, dat is even wat. En die wilde de gave des geestes voor geld kopen. Nou, dat werd zijn val, dat werd zijn val. Want Petrus doorzag hem en zegt, ik zie dat gij zijt in een samenknoping van ongerechtigheid. Maar het wordt in onze dagen niet meer onbekend. Die samenknoopsels door de ongerechtigheid. Dan heb je jezelf al zo eerst leren kennen. Want je moet maar niet denken dat Petrus tijdens de verloochening van de Heer Jezus daar nog bovenuit kon komen. Toen bevond hij zichzelf als een samenknoopsel van ongerechtigheid. Maar toen werd hem gevraagd op driemaal toe, heb gij mij lief? Kon hij niet ontkennen. Heer, gij weet alle dingen. Dat is in het leven van de kerk. Hoe diep ze ook vallen, als ze daarop ondervraagd worden, dan zeggen, Heer, gij weet alle dingen. Dan doen ze een beroep op Gods alwetendheid. En op zijn genade. Net als Simson, die deed een beroep op Gods verkiezing. Heere, gij hebt me geroepen als een Nazireër. En als gij me nou laat vallen in die hand van die onbesneden Filistijnen, dan verlies gij uw godheid. Maar zo wordt er helemaal niet meer gebeden. 99% van al de bestaande gebeden, dat blijft zonder verhoring. Want de mens zit er helemaal niet om verlegen. Hij heeft genoeg aan zijn bidden. Nou, dat is een arme godsdienst. Wat een arme godsdienst is dat. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En dat geschiet door middel van de prediking, door middel van het lezen van Gods woord, door middel van de onmiddellijke inspraak van de Heilige Geest. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat kan ook geschieden door middel van de prediking. Want God werkt door de middelen. Wij zijn aan de middelen gebonden. En als wij daarna staan, na die onmiddellijke inspraak des geestes, dan gaat dat nog gebeuren. Gaat nog gebeuren. Nee. Nee, want God is een verrassend God, hij houdt de eer aan zijn kant. Maar dat is wel opmerkelijk dat er in het begin, in het boek Genesis, gesproken wordt over die gebeurtenis van die torenbouw van Babel. En dat dat op meer plaatsen van Gods woord, die kan je de lijn doortrekken naar de toren van Babel. En ook de feiten die in onze dagen gebeuren, geschieden. En ook nou hier in Openbaring 17... daar wordt weer duidelijk gesproken op dezelfde geesten. Want God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat zij allerlei mening doen. Dat zij allerlei mening doen. Many nations, one tongue. Ja, en het zal straks worden one nation, one tongue. Dat is de nieuwe wereldorde. Want privébezit zal afgenomen worden. Je zal niks meer bezitten. Dat zijn de eigen woorden van Klaus Schwab. Je zal niks meer bezitten en gelukkig zijn. Nou, wie is Klaus Schwab? Waar had die vent, net als in het Wilhelmus gezegd worden, de koning van Spanje. Ik heb die vent nog gekend. Wat is dat voor een rakker? Wat is dat voor een rebel? Dat was een christenvervolger. Weg met dat lied! Dat is een goddeloos, godslachtelijk lied. Dat noemen ze dan het Wilhelmus. Nou, daar ga ik echt niet meer mee. En dat is ook met die personen die dan die Great Reset uitvoeren zonder authority, zonder gekozen te zijn. Die hebben de macht naar zich toe getrokken, die is hun macht verleend. Dat is allemaal duivelswerk. Want de duivel die kan die machten uitreiken, die machten geven. En het is in Gods woord gezegd, want het staat allemaal in het kader dat zij zijn mening doen. Niet in zijn gunst, maar om die eeuwige straf te collecteren. Daarom moeten ze zijn mening doen, want ze doen de mening des duivels. Maar uiteindelijk is God in controle. Is God in controle, opdat ze zouden vallen van de top van neer in eeuwige verwoesting neer.
We zullen lees van zingen, gemeente.
En wel van de versen 5 en 6 van Psalm 14. Daar valt de vrees hen aan en breekt hun kracht en pijnigt hen met dodelijke nepen. Zij worden door vervaardheid aangegrepen, want God is bij het rechtvaardige geslacht dat op hen wacht. En het zesde vers 5 en 6 van Psalm 14. Want in het laatste der dagen blijft er voor Gods volk niks over dan alleen, dan zich alleen op God te verlaten. Omdat ze geen plaats hebben in deze gewesten. Kom uit de mond van Paulus, want we hebben hier geen blijvende stad, ook dat. We zijn als vreemdelingen verkeren op deze aarde, ook dat. En we hebben geen plaats in deze gewesten, want voor Gods volk is er nergens plaats. Krijg die rijke manskerken, want dat zijn het allemaal. De dominees worden niet vervolgd, want ze gaan altijd, heb ik gezegd vanmorgen, net voor de rand. Ze blijven net voor de grens. Dan kost het ze niks. Het zijn allemaal Pilatus-dominees. Het mag niks meer kosten. De godsdienst mag in onze dagen niks meer kosten, maar Ter Lazarus is alles gekost. Hij was aan deze zijde van het graf op buiten geworpen, buiten de poort, buiten de lege plaats betekent dat. Maar hij verkeerde daar met Christus. En dan krijg je ook gelijkgezinden. En wat waren die gelijkgezinden? De honden die zijn zweren lekten. Nou, je moet echt niet denken dat de godsdienst daar zijn schoenen voor aantrekt. Dat is in onze dagen precies hetzelfde. Gods volk is als een Lazarus volk. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren. En dan zullen ze daarmee de grofste godslastering bedrijven. En dat staat hier ook allemaal geschreven, aangevoerd door de duivelse geest. Het is allemaal, ik heb al meer gezegd, de wereld verdiaboliseert in snel tempo. Maar de kerken verdiaboliseren mee. En het scheelt de dominees niks, want God heeft zijn kracht de dwalen gezonden. Als je dat niet gelooft en je gaat weer af op de klank, dan kom je ermee om. Dat zal ik je bij God vandaan profiteren. Dan kom je ermee om. Want dan ga je af, ik heb die mensen ook al meegemaakt. Ja, u zegt, u hebt het altijd over de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar onze dominee preekt dat ook. Toen heb ik dat bandje geluisterd, ik zeg, je dominee preekt het niet. Hij noemt alleen de woorden, maar dat is nog niet preken. Je moet de rechtvaardiging van de goddelozen preken. Je moet de leer van Christus preken. Niet de letters noemen, maar verklaren. Hoe zit dat, hoe gaat dat in zijn werk, de rechtvaardiging van de gelozen? Je kan het in de samenvatting lezen in 1 Korinthe 1 vers 30. Dat hij ons geschonken is tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Als Christus mijn gerechtigheid is, als Christus mijn heiligmaker is, wat moet ik dan nog doen? Want die vraag, daar moeten we alle antwoord op geven. Wat moet ik dan nog doen? Moet ik er nog iets bij hoesten? Moet ik er nog tegenaan? Om met die heiligmaking aan de slag te gaan. Is dat een aan de slagregel? Of is dat louter soevereine genade? Nou, de geschenking van de gerechtigheid van Christus wordt alleen geschonken aan verloren zondaren. Die alles uit handen zijn geslagen, zo moet ik het zeggen. En die niks meer hebben dan de eeuwige rampzaligheid. Dan treedt Christus tussen beiden. Zo gaat het bij ieder kind van God. En als het geloof hier is komen aanwaaien, die vals geloof. Heel eenvoudig gezegd hoor. Want ze weten uit welke de grote nood en dood ze de Heer hebben gered. Zoals daar Hanna van getuigd, de Heer de dood maakt levend. Hij doet de hel in Ederdaal en doet de wederheid opkomen. Dat is zalig worden. Dat is de wedergeboorte. Niet zoals Roos zegt. Als je de kennis van Christus bezit, dan heb je nog geen vergeving de zonde. Dat is allemaal een duivelse leer. Want mijn schapen kennen mijn stem. En een vreemde zullen ze geen zins volgen. Dus al preek je een wedergeboorte waarin de vergeving de zonde niet gekend wordt, preek je een valse wedergeboorte. En die zaken moet je echt onderkennen, want hè, dat is nog steeds een trend in de kerken. Ja, verlievelee, en daar werken ze op Christus aan. Maar niet iedereen die krijgt die zaken te kennen. Ja, het is voor mij allemaal geschreeuwd de hel. Want daar zal de hel vol van zijn, van die krijsingen van de verworpenen. Nee, nee, wij hebben vader zoon aan boord en veilig strand voor oog. Wij hoeven geen anker meer uit te werpen, want het anker van onze hoop is al binnengegaan in het binnenste heiligdom. En daar is alles klaar, waar en zeker in God. Maar we hebben hier een strijd te voeren, die zullen we zelf niet opzoeken. Hij legt ons een last op en hij helpt ons naar de Lutherse vertaling. Daar heb Kolenbrug een heerlijke preek over gehouden. Ja, je moet dat ook, maar bij andere godzaligen moet je dat lezen en onderzoeken. Want ik zeg net als Johannes de Doop, ik ben de Christus niet. Maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die was eerder dan ik. En ik ben niet waardig om zijn schoenriemen te ontbinden. Hij moet wassen, ik minder worden. Minder dan nullen niet. En er wordt Gods genade vergroot vanuit het stof. Dan moet je ook altijd bij je blijven. Ja, Christus verheelt altijd zijn werk uit het stof. Christus is in het graf gelegd. Hij is daar uit het stof opgestaan. En die verrijzenis, wij zijn met hem gestorven en met hem opgestaan, zo zullen wij ook met hem leven. Nou, daar solliciteert geen mens naar. Daar solliciteert geen mens naar, want het leven ligt achter de dood. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Als je toch de Heer vreest, dan wil je toch zijn waar hij is. Als het beste boven is, dan verlang je toch naar hem om daar te zijn. Om altijd bij de Heer te zijn. Maar we hebben hier zijn raad nog uit te dienen. Dat zei tante Lena ook altijd. God gaat niet met ons mee, wij moeten met de Heer mee. En ja, we moesten met Methuselem 969 jaar worden. Goedemorgen. Nou, ik zou het willen worden om Gods lof te vertellen. Van noord en zuid, oost en west. Oh ja. Samuel Rutherford zegt zo treffend, ik zou de hemel wel willen verlaten om te zien welke grote werken God nog gaat doen op aarde. Dat is helemaal onbekend in onze dagen, want al die opwekkingsboekjes die ze in onze dagen schrijven, dat is allemaal zonder grond. Nee, daar gaat de uitbrandende Heilige Geest aan vooraf. Die zet al die dienstbare geesten in brand, al die wereldse geesten zet hij in brand. En dan komt er eerst een verterend werk van de Heilige Geest. Ja. Een uitrukkend werk, een uitsnijdend werk, een afsnijdend werk des Heilige Geestes. Want voordat je ingeplant wordt, moet er een afsnijding plaatsvinden. Nou, daar ben je bij hoor. Dat is niet zeg maar een illusie waar je over denkt, kind, van zo en zo zou het kunnen gebeuren. Of het is geschied en dat hebben we maar aan te nemen, dat hebben we maar te geloven. Nou, daar ben je echt bij. Als je afgesneden wordt van de eerste Adam, dat is het sterven van de wet. Want als de wortel doorgesneden wordt, dan moet je sterven. Dus die oude mens die in de zonde leeft, die sterft dan. Dat zegt aan het toch, de Heer, dood en maak leven. Dood met DT. Dus die dood moet dan in je leven plaatsvinden. Dat hoef je niet bij elkaar te denken, want wij hebben er geen verstand van. Als Paulus zegt, toen het gebod kwam, had hij daar verstand van het gebod? Hij zegt, nee, de zonde werd meerder. En ik heb altijd gedacht door de wet om de zonde te overwinnen. Maar dat liep op een grote mislukking uit. Dus al die werken der wet kan soms ook nog na ontvangen genade. Dat de Heer dan ons geregeld zodanig in de dood van Christus moet dompelen, in zijn dood gedood worden en in zijn dood gedoopt worden. Dat is wat er staat geschreven. Die geloof zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dat is niet de waterdoop. Dat is geen bewijs van het ware geloof. Maar dat is de doop met de Heilige Geest. Dat is een bewijs van het ware geloof. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Daar noemt Christus in één zin wat nou het ware is. Het zijn allemaal geheimenissen die geleerd moeten worden op de leerschool van Christus. En daar kom je nooit in uitgestudeerd. In die kennis is geen plafond. De hoogte en de diepte, de rijkdom die in Christus is, de vrijheid ook die in Christus is. Want zonder afsnijding geen bevrijding. Dat is toch heel wat dat geen kind verstaan. Als je blijft gekreld zitten in de banden van de dood en van de duivel. Ja, dan ben je geen vrij mens. Dan moet je naar de wil van de duivel leven. Aan die banden, aan die bewegingen. Dan moet nog een heel mens gedood worden. En dat is Gods werk. Dat gaat hij doen. Want anders zal er nooit geen sprake zijn van het bloed der heiligen. Waarvan de vrouw op het beest dronken was. Een geroepen heilige, dat wordt ook veel in Gods woord genoemd. De geroepen heiligen. Wat wil dat zeggen? Die zijn van eeuwigheid geroepen en in de tijd toegebracht. Maar die gaan ook de roeping Gods vervullen. Gij zult mijn getuige zijn. In algemene zin of bijzondere zin. Dat gaat bij elk kind van God in vervulling. Daar zorgt de Heer voor. Daar hoef je niet een aan de slagregel bij te verzinnen. Om daar nou eens even mee te werken. Want wij hebben van het werk Gods geen verstand. Nou, net met Agur, ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. En daarin ligt de opwas in de kennis van Christus. Als Paulus zegt, geel vlees dat verkocht onder de zonde. Daarin ligt de opwas van Christus. Want dat leer je niet die in de natuur staat. Dan ben je heel niet zijn die je bent. Nou. En dan ben je ook een vijand van die je moet zijn, zoals Gods wet het eist. Daar ben je een bittere vijand van. En doe je beroep, ik ben ook maar een arm zieltje. Ja, maar dat zou je echt verdoemen. Want zulke wettische armoede neemt de heilige wet Gods geen genoegen mee. Arm zijn omwille van de gerechtigheid van Christus, dat is een geestelijke armoede. En die komt voort uit de rijkdom van Christus. Heb je het ooit bij elkaar gedacht? Dat de rijkdom van zijn goede tierenheid. Ik hou mij over een lendig en arm volk. Die zullen op mijn naam betrouwen. Nou, die vruchten groeien niet op onze akker. Nee, nee, die vruchten der gerechtigheid is als het ware het vinden bij geval. Zoals die man vond, die schat in die akker. Dat kun je toch niet organiseren? Dacht je dat die man die akker al van tevoren gekocht had? Nee, hij had naderhand gekocht. Want toen hij die schat had ontdekt, Toen heb hij al zijn pareltjes ingeleverd. Want hij wilde die akker kopen waarin die schat verborgen was. Want daar was hij dan wettig eigendom van. Eigenaar van. En zo gaat het ook in het geestelijke leven. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren wie ik eigenlijk ben. Dan geef je er alles aan. In zoverre het met de ere Gods te maken heeft. Als de ere Gods daaronder moet lijden, dan geef je eraan wat je aan moet geven. Dat is toch geen opdracht. Dat is een heilige verzeldzijd. Om de dienst van God onderhouden is een heilige verzeldzijd. En om de grote werken Gods te vertellen, dat is ook niet een aan de slagregel. Dat legt God in het hart der zijnen, aangevuurd en aangedreven door de Heilige Geest. Ja, en dan word je steeds ellendiger, omdat Gods volk de Heere niet kan loven zoals zij wel willen. Zoals zij wel willen, want ze willen daar een gedurigheid van ondervinden. Ze willen gedurig aangedreven worden door de Heilige Geest. Maar ja, de dagen der duisternis zullen veel zijn. En ik ook veel van Gods oude volk horen zeggen, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhiel. En dat is om deze redenen dat God genade wil blijven verhullen. Want anders worden we ook bekeerde mensen. En met zoveel licht en zoveel kennis. De Heer keert dat vat. Dat moet omgekeerd worden. Net zoals die Efraïms koek. Omgekeerd. Totdat er wat overblijft. Ja, een dode zondaar. Ik leef en gij zult leven. Daar is de zaligheid in begrepen. En er hoeven mensen geen leven mee te brengen. Geen verstand mee te brengen. Nee, het is voor de slechtste. Die slecht is keren zich herwaarts. Want God heeft tot het zaad van Jacob niet gezegd zoek me te vergeefs. En we zoeken en niet vinden totdat die goede herder dat verloren schaap vindt en neemt hem op zijn schouder en hij zondert hem ook af van heel die massale kliek afgoderij die in deze wereld bedreven wordt. Dan ga je daar niet boven staan. Dan ga je eigenlijk verwonderen dat de Heer je eruit gaat. Dacht je dat Abraham zich niet grotelijks verwonderde dat hij als afgodendiener uit het Ur der Chaldeeën is geplukt door een enkelvoudige godsdaad. Daar heeft Abraham zich zijn hele leven over verwonderd. Waarom was het op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt? Maar dan komt ook openbaar dat tegengetuigenis tegen al die satanische machten en krachten, ook in onze dagen, dat is altijd wel zo geweest. Want ook in Abrahams dagen was Sodom en Gomorra, Adam en Zeboer. En Lot is er goed achter gekomen wat dat betekende, want hij heeft zijn rechtvaardige ziel dag bij dag gekweld. In die sodomitische ongerechtigheid. En nou is het allemaal celibitair verklaard. Mens. Wat een droomwereld. Al die Nashville ondertekenaars leven in een droomwereld. Dat is een rechtvaardig oordeel Gods hoor. Dat is een rechtvaardig oordeel Gods. Probeer ze niet te overtuigen, want God heeft die mensen al overgegeven. Die zijn puur overgegeven. Met alle rechtzinnige praat die ze uitslaan. Een gereformeerd venster, ja, naar de hel. Dat neemt God echt niet aan. Nou, dat is niet uit God geboren. Ze wilden ook wel eens wat doen. Er waren natuurlijk van die buitenlanders en die zeiden tot Filippus, wij wilden Jezus wel zien. Oh ja. En vervolgens zijn verwerpen zeker. Want als Christus gaat separeren op het scherp van de woordsnijden, nou, dan blijven er weinig meer over. Want ze willen hem alle van de steilte in de diepte te pletter smijten. Dat was het toenmalige reveldom. En er is niks veranderd, het is alleen maar erger geworden. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koning der aarde. Dus dat gaat wel degelijk in vervulling, want het staat hier alsof het reeds geschied is. Maar het staat hier nog in profetische zin. En de vrouw die gij gezien hebt, dat is de hoer op het beest is dat. Dat is de vrouw op zeven heuvelen, dat is Rome ten voeten uit. Dat is Babylon, de moeder der hoererijen, der gruwelen der aarde. Die Reformkerken hebben allemaal die valse handreiking gemaakt. Ik las pas nog dat artikel van die overeenkomst tussen de Lutherse Wereldfederatie en de Romeinse Kerk over het stuk van de rechtvaardigmaking. Dat wordt natuurlijk naar de mening van Rome uitgelegd. Dat is natuurlijk zo vals als de duivel is. En dat agreement, dat heb ook de PKN ondertekend. Dus de PKN is niet alleen afvallig geworden vanwege zijn sodomie, maar ook vanwege dat voorzichtig verdrag met de hel. Want dat is gewoon een voorzichtig verdrag met de hel, die agreement met Rome over de rechtvaardigmaking. Want Rome leert niet de rechtvaardigmaking van de goddelozen. Nou. En daarom is alles wat de paus zegt, en dat wordt in de TD allemaal gekesterd. Ja, de paus, die leert ook dat Christus de Zoon van God is. Ze leren het helemaal niet hoor. Je leert het nog niet als je het zegt met woorden. Want dat zei de duivel ook, maar daarom leert hij het nog niet. Nou, de duivel erkende ook dat Jezus de Zoon van God is. En bij die Gadareense man roepen ze het uit. En dan erkennen ze dat hij de Zoon van God is. Maar daarom leren ze het nog niet. Want daar zijn ze bittere vijanden van. En zo is het ook met de paus. Alles wat hij zegt, ook overeenkomstig Gods woord, is godslastering. En als je daarvan afwijkt, dan doe je al een handreiking. Dan doe je al een handreiking, want ik heb al mensen gehoord die zeggen, nou, dan moet me veel verbidden voor die paus. Ik zeg, daar bid ik bid die voor de duivel. De Heer Jezus zegt, ik bid die voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt, dat komt heel nauw te liggen hoor, dat komt heel nauw te liggen. Al die zelfverzonnen gebeden en die opgelegde gebeden, dat komt allemaal bij Rome vandaan. Ze zullen wel tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het is de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En die met hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de gelovigen. Waarom staat er eerst geroepenen? Omdat ze hier op aarde een roeping hebben te vervullen. Daartoe zijn ze uitverkoren. Het begint wel in de Raad Gods. Het begint wel in de uitverkiezing, maar hier staat waartoe ze uitverkoren zijn, namelijk de geroepenen, de geroepen heiligen, om hier op aarde een roeping te vervullen en in de eeuwigheid, want dat gaat door, dat stopt niet bij de dood, om eeuwig God groot te maken en een gelovige. Dus dat hoort bij elkaar, de geroepenen, uitverkorenen, gelovigen. Dat is één volk en daarvan is Christus koning. En daar ga je ook de kroonrechten van Christus, ga je niet alleen omhelzen, maar die ga je ook verdedigen. Ja? De Schotse geloofshelden hebben niks anders gedaan als de kroonrechten van Christus verdedigd. Daarom begrijp ik niet dat een man is Kolbrugge, godvrezend man, dat altijd met die overheden gediscussieerd om een vestige kerk op te richten. Ik denk man. God duldt geen inmenging van de overheid in zijn kerkregering. Als hij daarvan afwijkt, omwille van Kolbrugge, nou, kijk maar eens na of je geen satanist bent. Want kijk, die afgoderij, daar wil ik niks mee te maken hebben. Mannen van naam noemen om een zonde te bedekken, dan ga je hier onder censuur. Nou, dat kan niet bestaan. Nou, wij hebben de leer van Christus heilig te verklaren, zoals die heilig verklaard is. In Gods woord bij het monden van de apostel Johannes, die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus als je zulke dingen, zulke ketterijen wil leren, dat is me wel veel voorgekomen in mijn leven. En dat ze met een godvrezende dominee kwamen aandragen, die dan een bepaalde uitspraak gedaan had en helemaal tegen het woord in en die wordt dan heilig verklaard. Ja, dat was toch ook een man die God vreesde. Wat heb ik ermee te maken? We hebben met Gods woord te maken. Je kan niet met Calvijn Gods woord verdedigen. Met geen enkele uitval. Ken. Je mag ze citeren, zolang het overeenkomstig is met Gods woord. Maar je kent hem niet. Gods woord is alleen met Gods woord te verdedigen en te verklaren. En de dwaling te beleggen. En nou las ik ook bij die dopersgezinden in onze dagen, dat ze zelf Luther citeren als hem gevraagd wordt, waarin kun je in Gods woord lezen de kinderdoop? Hij zegt, dat kun je niet in de Bijbel lezen, maar dan vermelden ze er niet bij, want dan één zo'n uitspraak, het is eigenlijk een universalistische uitspraak, die kun je heel niet citeren, maar één zo'n uitspraak, daar willen ze daarmee Luther aan hun zijde scharen. Dat is echt zo vals als de duivel, want toen Luther in dat kasteel, Augsburg, aangevallen werd door de duivel, toen gooide hij die pot met inkt in een hoek waar hij die duivel zag. Hij zegt, duivel, ik ben gedoopt. Maar dat citeren ze even niet. Hè? Dat komt hun dan even niet uit. Dus dat moet je onderkennen. Dat eenzijdig citeren van oudvaders is godslasterlijk. Dan roep je het oordeel gods over je leven in. Als je dat echt profaan doet. En die gasten die doen dat profaan. Die dopen ze. Want die proberen iedereen aan hun zijde te krijgen. Om hun eigen valse leringen te stijven. Ja, dat is heel vals. Dat is ook heel krachteloos. En kinderachtig is dat, want als je het niet met Gods woord kan, dan heb je in Gods woord niet genoeg. En dan zeg je ook dat Gods woord niet capabel is om jouw ideeën te stijven. Want dat doet Gods woord namelijk niet. Het gaat over in Gods woord over de raad Gods, die hij geopenbaard heeft door zijn lieve zoon. En die daarvan getuigenis heeft afgelegd. dat hij de wil des vaders, dat zijn eten en drinken is. En zo behoort het in ons leven ook te zijn. De wille Gods in Jezus Christus moet ons eten en drinken zijn. In geestelijke zin. Ja. Als je dan ziet aan de profeet Elia, die werd door de Heere gevoed onder die jeneverbesstruik. En dan kon er weer 40 dagen tegen zonder eten, zonder drinken. Want als de Heere je bekrachtigt, dan kun je er echt 40 dagen tegenaan. Dan zal ik je echt vertellen. Dus dan beroep je eigenlijk nog niet om je, ja, ben ik te zwak voor en daar heb ik geen kennis aan. Dat is allemaal ongeloof. Dat is allemaal ongeloof. Wij hebben vader zoon aan boord. Een veilig strand voor ogen. Nou, je zou zeggen dat is een evangelisch liedje. En misschien zingt Anke Pon dat ook wel. Maar ze hebben een Jezus naar hun eigen begeerte als een kleipop. Die niet spreekt, want ze plukken alles van het Bijbelblad. En dat zeilbootgeloof, daar kom je voor eeuwig mee om. Dat moet diepgang hebben. En daar heeft Gods volk een heel leven voor nodig. Niet dat het in onzekerheden bestaat. Nou, ze hebben veel verzekerdheden, maar niet tot beschikking. Niet tot beschikking. Ze zijn afhankelijk van de bediening des geestes en van de vurige liefde die de Heilige Geest tot aandrijving, tot ontvlamming brengt. Hij heeft er maar één druppel olie des geestes op te gooien en de vlammen slaan er weer uit. Ja, al wie ik derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Dat is nou de begeerte van al Gods ware kinderen. Ze willen God groot maken, want daartoe zijn ze wedergeboren. Niet voor zichzelf, maar bekeerd om bekeerd te zijn. Nou, absoluut niet. Nee, ik weet het uit mijn eigen leven. In die begintijd deed je zoveel onderzoek. En niet uit curieusheid of uit nieuwsgierigheid. Nee, de liefde zoekt te kennen. De liefde zoekt het wezen te kennen. Dus als je dat allemaal na kan laten, dan mag je echt je staat naar eens nakijken. En dan ga je schrift met schrift vergelijken. Was dan op in de genade en de kennis van Christus. En als je daar nou enige kennis van mag ondervinden, want het is ook ondervonden kennis, hè? Dat sla je niet op in je hoofd. Nou. Wat de Heer spreekt, dat blijft in je hart verzegeld. Het kan niemand uit mijn geheugen wissen, maar we moeten geregeld met Jona overboord. Ja, geen dominee heeft er kennis aan. Maar daar wordt het geleerd, in de diepte, waar de midden groeien. Daar is de ruiter op het witte paard om zijn volk te troosten. Troost, troost mijn volk, zouden die de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat haar strijd vervuld is. Nou, dus aan die wettige strijd des geloofs, dat is geen opdracht om nog iets aan te vullen. Nou, absoluut niet. Absoluut niet, mensen. Dat is een heilige verzelfsheid. Om de rechten Gods te verdedigen en uit te bezuinen met macht dat het Christus alleen is voor het volk wat gras is. En de bloem valt af. Dat is ons leven. Men kent en vindt haar standplaats zelf niet meer. Maar de namen die in het boek des levens staan opgetekend van de grondlegging der wereld, dat zijn de van God gekende. Die zal die nooit verloochenen. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. Er zal geen klauw achterblijven. Als de wederopstanding der doden daar is, dan zullen ze allemaal opstaan. Ik zag de doden klein en groot. Ja, door de Heere gekend. En de kleine die verheerlijken net zo de Heere als de grote. In naar de mate des geestes. Maar in de hemel is geen mate des geestes meer. Nee, aan deze zijde van het graf wel. Kleine en grote, maar ook in de hemel staan klein en groot, maar met dezelfde geest. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Er is ook in de hemel onderscheid. Maar daar komt God niet aan tekort. Daar komen de heiligen niet aan tekort. Dat is allemaal. Vroeger zei Gods volk, een vingerhoed is vol en een emmer is vol. Nou, daar komt God niet aan tekort en de ziel komt er ook niet aan tekort. Ze worden allemaal bediend uit de volheid der genade Gods. Ja, daar moet Gods volk het van hebben. Daaruit leven ze. Uit de volheid zijn er genade. En als die strijd dan plaatsvindt, die laatste Armageddon-strijd, het lam zal hen overwinnen. En het zal geen lange strijd zijn, want de Heer heeft nog te spreken. En er is een veld bezaaid met lijken. Zo zal die strijd verlopen. Want hij is de Heere der Heeren, koningen der koningen. En die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkorene gelovigen. Hè, die staan er maar bij en kijken erna. En die zullen zich heilig en eeuwig in God verwonderen. En de engel zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, scharen, natiën en tongen. Waar de hoer zit, de wateren die gij gezien hebt, dat zijn de volken, scharen en tongen, waar de hoer op zit. Waar de hoer, goed verstaan, zijn macht uitoefent. Dat heeft toch alles te maken met wat er beschreven staat, ook in Openbaring 13, van de macht van het beest. Allemaal door de draak geregisseerd. Want de draak is de duivel, is dat, de grote regisseur van de Nieuwe Wereldorde. En dat is allemaal als complottheorie weggezet, ook door de kerken, ook door de dominees, door de reformatorische media. En complottheorie worden in onze dagen snel werkelijkheid. En dan wordt het niet erkend, hè. Maar God, nou moet je eens goed opletten. Dat wordt nooit erkend door degene die het altijd gelogen hebben. Nooit. Ze gevaren liever met de leugen ter helle, als dat ze zich bekeren. Ja. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. Dan kom je nooit in de schuld. Zal nog gebeuren. Dat zij zijn mening. Het is de mening des duivels, maar ze moeten ook Gods raad erin vervullen. Totdat de woorden Gods volleindig zullen zijn. Totdat de profetieën een einde nemen. Totdat de profetieën ten volle tot de laatste titel de Joden zijn vervuld. Daar moeten ze zijn mening doen. Zo wordt het gezegd. Maar het is niet in zijn gunst. Het is om de eeuwige straf te collecten. Dat zij hun koninkrijk het beest geven. Dat zal er ook allemaal gebeuren. Het beest zal de volkomen wereldheerschappij, in lagere zin uitgedrukt, want God houdt de heerschappij in zijn kant. Hij heeft alle macht in Christus, alle macht in hemel en op aarde. En dat geeft hij nooit uit handen. Dat geeft Christus nooit uit handen. Nee. Maar het zal zo zijn, opdat al die koninkrijken die God gelasterd hebben, die volken, die heidenen en dat naamchristendom, dat wordt allemaal op één hoop gegooid. En die komen te staan aan de linkerhand van Christus als bokken. En dat komt allemaal openbaar. Er zal ieder in zijn persoon openbaar gemaakt worden. En de werken die hij gedaan heeft in verborgen plaatsen, noem maar op. En de Heere, die zal zijn volk vrijspreken. Want al hun zonden zijn door het bloed van het lam vergeven van verleden, heden en toekomst. Ja, daarin zal de Heere onderscheid maken. Heere, wanneer hebben wij dat gedaan? En hij zal tot hen zeggen: gij hebt mij bezocht in de gevangenis. Gij hebt mij, net als die barmhartige Samaritaan. Dat zal allemaal opgenoemd worden. En Gods volk houdt het er niet voor. Want ze zeggen ook: Heere, wanneer hebben wij dat gedaan? Ze zullen zich niet meer herinneren. Want hun werken zullen met hen volgen. Gemeente, het is weer tijd. We hebben nou enige woorden gewijd aan die tweede torenbouw van Babel, die hier uitdrukkelijk wordt genoemd, die is gecentraliseerd in Rome, in het Vaticaan, het geestelijke koninkrijk van het beest. Onthoud het. Ja, onthoud het. Geloof het, omdat het in Gods woord staat geopenbaard. Het financiële koninkrijk van het beest is Londen en de militaire koninkrijk van het beest is Washington DC. Je kan ook zeggen, dat is ook door vele oudvaders gezegd, dat Noord-Amerika, dat is het grote Babylon. Nee, de centralisatie is de stad Rome. En in één uur zal dat aan de vernietiging worden overgegeven. Dat is ook net voor de wederkomst van Christus. Net voor de wederkomst. Daar zou een minuut tussen kunnen zitten. Dan gaat heel dat geestelijke Babylon, de moeder der hoererij, wordt dan vernietigd. De Heer komt, hij komt om de volken te oordelen, te vonnissen. En de namen die in het boek des levens stond, God houdt er een boek op na. Niet dat hij dat niet weet, als hij geen boek zou hebben. Nee. Maar dat boek, dat wordt ook openbaar. Bladzij en bladzij worden omgeslagen door God te tonen, die hij nou van eeuwigheid gekend heeft, gekocht met het bloed van Christus, vrijgesproken van schuld en straf. Dat wordt heel de wereld geopenbaar. En er zal niemand één woord tegenspraak kunnen hebben. Nee, want ze zullen zich allemaal geveinsdelijk voor hem buigen, gewillig of geveinsdelijk. De koningen zullen zelfs zijn lof vertellen, in die zin dat ze het erkennen, ze kunnen het niet meer ontkennen. Wat Christus altijd geweest is, koning der koningen, heren der heren. Nou wordt het natuurlijk wereldwijd gelogend. Net in tijden van de torenbouw van Babel, net in tijden van als de vrouw, als het scharlakenrode beest zijn macht ten toon spreidt, en als de 10 koningen alle macht hun koninkrijken aan het beest hebben overgeleverd. Ja, dat is de nieuwe wereldorde dus. Als je de wereldorde, nieuwe wereldorde een complottheorie noemt, dan moet je gelijk de Bijbel verbranden. En dan moet je het nooit meer zeggen dat je een christen bent. Want dat staat allemaal in Gods woord geopenbaard. Dat zijn de feiten. Dat zijn de goddelijke feiten. En ik heb zogenaamde christenen wel gehoord die dat ontkenden, wat er in Gods woord staat. Het moet er mooi allemaal symbolisch verstaan. Nou, dit zijn dingen die letterlijk in vervulling gaan. Denk er goed om. Dat is niet allemaal symbolisch. Het teken van het beest is niet symbolisch. Dat gaat letterlijk in vervulling. En als je dan kijkt wat die VN, dat staat ook helemaal aan de top van de nieuwe wereldorde. De VN, die beweert nou dat de westerse regeringen allemaal goud eerlijk zijn. En dat die allemaal geloven moet op hun woorden. Nou mensen, dat is de diabolische en top. De crimineelste organisatie, die wil even doen geloven dat de waarheid en de feiten die daarbij horen allemaal complottheorie is. En dat moet er worden aangegeven dat die mensen die de waarheid openbaren gestraft kunnen worden. Dat gebeurt ook. Gebeurt ook elke dag, als je daar noten van neemt. Ja, er was een man op Facebook die had een link van waarheidsfeiten doorgelinkt. Hij werd gelijk gearresteerd, dat is een wonder gebeurd. En dan noem ik maar één dingetje op. Dat geschiet schering en inslag. Ik zag nog op een clip dat een Duitse vrouw ergens in Duitsland, ik ben die plaatsnaam wel even vergeten, die werd aangevallen door 5 polities, omdat ze geen mondkapje op had. Die was aan het wandelen met haar hondje en die werd letterlijk aangerand. Nou, het was echt aanranding, want dat mens schilderde het uit van de pijn. Dus wou je daar nog milde gedachten over hebben, over wat de duivel van plan is om te doen, wat in Gods woord staat geschreven, wat er gaat gebeuren. Zoek je ziel als een buit uit te dragen. Zoek je ziel gered te krijgen. Zoek een plaatsie bij de God, bij je schepper in Christus. Zoek Christus als je sterke toren. Zoek, ja zoek. Het is de goede herder. Hij zoekt nog steeds. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En we zijn het allemaal. Maar heb je dat ook in de ondervinding dat ik ben. Dat je maar één recht hebt, de welverdiende straf. Dan zal het klinken, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Amen. Heren, oh wat zal het zijn, die dag van de wederkomst. Dan gaan alle boeken open. Dan wordt de hemel opgerold als een doek. En dan zullen alle engelen medegetuigen, alle uitverkorenen, de geroepenen en de gelovigen zullen medegetuigenis geven. Dat gij zijt, de koning der koningen, de Heere, die alle lof, eer en dankzegging waardig is. Heere, mochten we daarvan vervuld zijn. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gaan we even nog zingen van het laatste vers, Och, daal het heil uit Sion spoedig neer. Voor Israël, als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Het 7e vers van Psalm 14.
Thank you.
over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.